Welkom beste kijkers en luisteraars bij deze aflevering van Doorbraak TV. Vandaag hebben we het over armoede en ongelijkheid, een belangrijk thema naar aanloop van de verkiezingen die een kleine maand van ons afliggen. Welkom Ivan van de Kloot, hoofdeconom van de Stichting Merito. Armoede, armoederisico, ongelijkheid, het zijn allemaal thema's die ertoe doen, die ook een duidelijke band hebben met de economie. En wat opviel vorige week bij de doorname door het Federaal Planbureau van de verschillende partijprogramma's, was dat Groen zeer triomfantelijk naar buiten kwam met het feit dat het nu bewezen was dat zij met hun partijprogramma de armoede uit de wereld zouden helpen in België. Toch een boude stelling, lijkt mij.
Ja, en ik denk dat we straks wel even kunnen ingaan op hun concrete voorstellen en maatregelen, die toch een beetje een utopisch karakter hebben, kan ik al zeggen. Maar wat mij interesseerde was dat iedereen daar een beetje in meeging met die berekening van het planbureau. Omdat men dan effectief die balkjes zo toont van de armoederisico's per inkomenscategorie. De 10% laagste, de volgende 10% tot en met de laatste. En dan verdween dat balkje volledig voor de laagste 10%. Maar wat het interessant is om te gaan kijken, hoe berekent men dat dan? Wat benoemt men als arm volgens die maatstaf? Mm-hmm. En dan bleek toch weer al dat gebaseerd is op die benadering waar ik toch wel wat opmerkingen over heb. Namelijk, men rekent tot arm, en eigenlijk is het voluit risico op armen.
Op armoede.
Risico op armoede. Armoederisico. Men rekent daaronder mensen die 60% onder het mediaan zitten.
Dus mensen die op 60% van het mediaan inkomen zitten.
Ja, en het mediaan is als je een 5 personen hebt. Persoon nummer 3 die zit net in het midden.
Ja.
En dat is dan het mediaan. En daar gaat men 60% onder. Ja. Nu, daar kan je toch wel wat bedenkingen bij hebben bij die definitie van dat zijn dan de armen. Want eigenlijk, technisch of wiskundig, is dat eigenlijk meer een maatstaf van ongelijkheid. En je kan je zo maatschappijen inbeelden, bijvoorbeeld Zwitserland wordt er wel eens gezegd, die heel welvarend zijn, waar iemand die 60% van het mediaan heeft, dat die nog wel heel luxueus of riant kan leven. En dus, dat is toch wel opmerkelijk dat ik wil daar toch wel eventjes wat meer duiding bij brengen. Men noemt dit een soort relatieve armoedemaatstaf. Dat betekent dat er ook zoiets is als een absolute armoedemaatstaf. Mm-hmm. En het interessante is dat die resultaten nogal eens verschillen afhankelijk van de methode die je hanteert. Ik denk dat het nuttig is dat we daar eens een paar cijfers bij nemen om dat dan te onderzoeken, wat de gevolgen allemaal zijn van die keuze. Maar ik heb al eens in een boek, De Rekening Moet Kloppen, aangetoond dat als je die maatstaf hanteert van 60% van het mediaan, dat België slechter scoort op die armoederisicomaatstaf dan Bulgarije. Nu, als je meer kijkt naar absolute armoede, van ja, heeft men voldoende middelen om aan huisvesting of voedsel of kledij te voldoen, ja, dan scoort België natuurlijk fantastisch veel beter dan Bulgarije. Mm-hmm. Maar dan zie je eigenlijk dat in zo'n vergelijkingen dat het echt wel gekke bochten kan maken, gekke sprongen kan maken van ja, maar als je eigenlijk armoede benadert door een maatstaf voor ongelijkheid, dan komen we niet altijd tot het juiste conclusie.
Maar is er dan geen maatstaf die we kunnen hanteren om effectief armoede te definiëren? Want ik zie bij de normale bevolking, de niet-politici, daar wordt wel degelijk gekeken naar armoede als zijnde iemand die arm is. Dat wil zeggen iemand die er schaars of slecht gekleed bij loopt. Iemand die, ja, die onverzorgd is. Iemand die niet geen degelijk dak boven zijn hoofd heeft.
Dat bestaat. En dat is, dat heet dan, er is een maatstaf van materiële of sociale deprivatie.
Okay.
En dan gaat men echt een soort scoretabel hebben van men komt tekort om bepaalde basisgoederen te kopen. En ik ga daar nu even de grafiek tonen van wat zijn de resultaten volgens die verschillende maatstaven. Dus wat zien we hier? We zien hier eigenlijk die relatieve maatstaf. Dus als we 60% van het mediaan nemen, hoe scoort dan ons land? Hè? Dus,
dat is dus dat armoederisico, ja, zo gezegd.
Zogenaamde armoederisico. Iemand is arm vanaf dat hij 60% onder het mediaan heeft. Hè? Mm. Een soort gemiddelde, voldoende onder het gemiddelde. En dan zie je dat België hier staat, hè, dat we een armoederisico hebben van rond 12,5%. Wat natuurlijk extreem een belangrijk element is in ons land, is het inzicht of de wetenschap dat die cijfers wel ook wel enorm verschillen van regio tot regio. Want als je kan verdrinken in een beek van een gemiddeld een meter diep, wel, ja, hoe relevant is het om te spreken over een Belgisch armoedecijfer als je ziet dat Brussel daar helemaal aan de top scoort. Dus ja, armoederisico boven de 27%. Terwijl Vlaanderen hier in deze vergelijking volledig links staat met een cijfer van 7,5%. Ik wil er wel één nuance aan toevoegen. We vergelijken hier de regio's in België met de rest van de vergelijking zijn landen. Dus ik kan natuurlijk ook in Engeland een arme regio kiezen. Mm. En die zal dan ook eerder in de buurt zitten van een hoger cijfer.
Ja. Ja.
Maar de vergelijking is dus niet 100%. Maar het is toch wel voor een land zoals België, waar de spreiding zo groot is, toch wel belangrijk om te beseffen dat het Belgisch cijfer een heel verschillende lading dekt. Hè? Ja. Dus dat is die maatstaf.
Een heel ander beeld kan geven, afhankelijk van in welke regio, ja, dat je eigenlijk gaat kijken, want vooral Brussel schiet er.
Maar ook Wallonië. Hè? Wallonië zit ook aan 15% armoederisico. En dus dit is die befaamde drempel, hè? 60% van het nationaal mediaan inkomen. En dan zie je de bedragen waar het over gaat, ook op maandbasis. En die verschillen natuurlijk voor een alleenstaande tot een huishouden met twee volwassenen en twee kinderen. Mm-hmm. Dus het is maar dat je begrijpt wat daarachter zit. En iedereen kan zijn eigen beleving maken van, is dit nu hoog of laag? Is dit echte armoede als je als gezin met twee volwassenen... Niemand betwist dat dat een beperkt inkomen is, dat je daar niet... de hemel mee koopt. Maar daarom is het toch wel interessant om dat dan te vergelijken straks met die absolute maatstaf. Maar wat levert nu deze definitie op? Wel, dat levert voor België dus dat cijfer op van 12,3%, voor Brussel 27,7%, Vlaanderen 7,8%. Het interessante is, want dit is dus een relatieve armoedemaatstaf. Economen zeggen nogal eens kritisch van, ja, maar in Zwitserland kan dat iemand zijn met een villa en een zwembad. En anderen zeggen dan, ja, maar dat komt wel redelijk overeen met wat men noemt subjectieve armoede. Hoe mensen zelf ervaren als arm. Mm-hmm. En daar hebben we overigens ook gewoon enquêtecijfers over. Van als men aan mensen vraagt, voelt u zich arm? Wel, dan ziet u dat dat voor België 15,5 is. Ik denk dat het begrijpelijk is. Het interessant is om te zien van dat cijfer zelfs nog een beetje onder dat 60%, boven het 60% van het mediaan, ja, zit.
Meer mensen voelen zich arm dan dat ze eigenlijk...
Volgens die definitie zijn. Hè? Dus, maar en ook de evolutie in de tijd kan interessant zijn. Je ziet een soort daling toch van die subjectieve armoede. Terwijl die andere maatstaf niet per se exact dezelfde daling frequenteert, presenteert.
Je ziet ze hier vooral eigenlijk in het midden van de corona-pandemie enorm pieken, hè?
Ja, en dat was een hele discussie toen van, mensen... Maar er was ook angst die meespeelde, hè? Terwijl mensen zoals Yves Marx en anderen die zeiden van, ja, we hebben eigenlijk geen reden om te veronderstellen dat er nu ineens echt een piek is in de armoede. Maar ja, subjectief, dat is, ja, angst en andere zorgen spelen een rol. En dat,
er was ook een deel mensen die eigenlijk op technische werkloosheid waren teruggevallen, dus die verliezen een stuk van hun inkomen.
En sowieso, je moet, eigenlijk is dat interessant, ook voor die technocratie die we geworden zijn, van de experten kunnen wel zeggen de armoede valt nog mee. Maar als de mensen zich armer voelen, dan moeten we dat toch ernstig nemen. Want die statistiek, daar zitten gaten in het net. Dat de mensen vallen door die mazen van het net. En dat is interessant om die dingen te vergelijken. Om te weten waarom verschillen de mensen hun perceptie van die statistiek. Dit is op één oogopslag natuurlijk het ongelooflijke verschil in die maatstaf tussen Noord en Zuid. Met Brussel natuurlijk heel prominent. Interessant is ook om te zien dat dat toch wel heel sterk samenhangt met bepaalde geografische kenmerken. Zoals in de stad, dicht bevolkte woonplaatsen, daar zie je die armoederisicograad heel veel hoger zijn dan in gemiddeld in het land. En ook de tendensen kan je daarin ontwaren. Dus dat geeft toch interessante informatie.
Dat zijn dan echte stedelijke gebieden. Want als je gaat kijken op het kaartje dat we hier net hebben gezien, waar Vlaanderen beter scoort dan Brussel en Wallonië, natuurlijk. Wallonië is veel minder druk bevolkt of dicht bevolkt dan Vlaanderen.
Maar je ziet ook, gemiddeld is beter qua armoederisico dan dun bevolkt. Mm-hmm. Want dun bevolkt, dat kan ook in Henegouwen of zo zijn. Ja. En ook al, de stad is typisch een locatie waar armen zich meer concentreren. Maar die kunnen ook heel aanwezig zijn in heel afgelegen gebieden, in Henegouwen of
Luxemburg en Luik. Zien we daar toch voor?
Dus dat zijn toch. Ik betwist dus niet dat dit soort maatstaf wel interessante observaties oplevert. Mm-hmm. En heel evident is natuurlijk dat deze armoederisicodefinitie ook dit soort plaatjes oplevert. Interessant is bijvoorbeeld interessant en pijnlijk natuurlijk. Zelfstandigen, daar bestaan clichés over, maar die ook niet altijd kloppen. Mm-hmm. Daar zit toch ook een heel kern van mensen met een armoederisico. Als je die vergelijkt met de werkenden bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar natuurlijk, de werklozen.
Met de werknemers bedoel je?
Ja, dus eigenlijk werkenden, werknemers, ja. En dan, of gemiddeld met het totaal. En dan werklozen, daar is natuurlijk de armoederisicograad het hoogste. En daar zie je dan inderdaad ook wel opmerkelijke fluctuaties soms over de jaren. Gepensioneerden, dat is toch wel soms iets dat we moeten bijstellen. Het beeld dat die alsof die even kwetsbaar zouden zijn gemiddeld. Hè. Dat zijn allemaal maar gemiddelde statistieken als de werklozen. Ja, je ziet toch dat de gepensioneerden met een armoederisicograad van 13,6%
het beter doen
dan de werklozen, maar wel zwakker dan de werknemers of zo. Nu, dat is opnieuw en dat leidt opnieuw, en dat heb ik ook in de rekening moeten kloppen uitgelegd. Dit is puur dat we hebben statistieken over de inkomens en dan kunnen we die vergelijken. U hebt een inkomen onder het gemiddelde, 60% onder de mediaan. Maar we houden dan bijvoorbeeld geen rekening met bezit u een woning.
Ja.
Terwijl als u een woning bezit, dan hebt u een hele huur die u niet moet betalen. En als we daarmee rekening houden, dan zakt die armoederisico nog fors bij de gepensioneerden, omdat het woningbezit in België sterk aanwezig is, en zeker ook bij gepensioneerden. Dat toont opnieuw, we moeten met die statistieken opletten, we gebruiken die om beleid te voeren, maar het is wel belangrijk om te weten wat er onder de modderkap zit van zo'n statistiek.
Dit zijn dus die armoederisico's eigenlijk, dat gaat eigenlijk over, maar hoe zit het dan met die absolute armoede, die deprivatie, wat de normale mensen dus als armoede beschouwt?
Laten we dus nu de overstap maken naar die deprivatiemaatstaf. Mm-hmm. Ik ga die direct uitleggen met een lijst van kenmerken, maar ik vind al onmiddellijk de statistiek op belangrijk om te tonen. Ik had daar straks al gezegd, er zijn hier landen die opmerkelijk beter doen dan vaak ons land.
Mm-hmm.
Maar als je dan zegt van die zitten toch aan de slechte kant van de vergelijking. Hier komen die effectief veel slechter over. Dus bijvoorbeeld een aantal Oost-Europese landen of zo, die ga je hier zien. Oké, daar is inderdaad veel meer mensen die gedepriveerd zijn, die geen woning kunnen betalen of geen huis, geen kledij of voeding op voldoende wijze. terwijl dat hij soms paradoxaal in die vorige statistiek beter deed als België. En dus dan sluit dat toch voor een stuk beter aan bij de intuïtie van mensen van wat is echte armoede. Opnieuw is het toch wel belangrijk om vast te stellen in Vlaanderen, volgens deze maatstaf, zitten we toch aan de heel lage kant in deze vergelijking. Opnieuw, we vergelijken natuurlijk landen met de regio Vlaanderen, maar ik doe dat voor een stuk omdat dat Belgisch gemiddelde nog meer, zou ik zeggen, als daar straks bij het risico op armoede, echt wel heel belangrijk verschilt afhankelijk van de regio. Hè. En dus dit Belgisch cijfer, dat is een gemiddelde dat eigenlijk op niemand slaat. Hè. Er zijn enorme verschillen afhankelijk van de regio.
Ja, want wat mij hier nu ook wel opvalt, dat is dat België het statistisch gezien beter doet dan landen zoals Duitsland, maar ook Zweden, wat toch over het algemeen wordt bezien als landen met een heel sterk sociaal systeem.
Nu, ik zou dit soort kleine verschillen voorzichtig mee zijn met die interpretatie. Die statistiek, ja, dat heeft een waarde, maar die is niet absoluut. En dus je kan zeker zeggen, België doet het een pak beter dan Slowakije.
Ja,
maar met landen die erg in de eigen omgeving zitten, daar zou ik voorzichtig mee zijn.
Mm-hmm.
Maar bijvoorbeeld, ja, Duitsland. Maar het is bijvoorbeeld opnieuw opmerkelijk om vast te stellen van ja, België doet het zogezegd veel beter dan Duitsland. Maar Brussel doet het veel slechter dan Duitsland natuurlijk. En Wallonië doet het ongeveer in dezelfde regio als Duitsland. Dus we kunnen daar toch wel even over de lijst gaan, want wat betekent dat nu, die materiële deprivatie? Wel, men gaat dus in plaats van naar het inkomen te kijken en zit je voldoende onder een bepaald gemiddelde of mediaan, gaat men echt vragen stellen, bevragen, hebt u voldoende middelen om de rekeningen op tijd te betalen, om een week op vakantie te gaan? Hebt u voldoende tijd, middelen om een onverwachte uitgave te doen? Natuurlijk zijn daar dingen die wel in de tijd zullen veranderen. Van betekent dat nu per se dat je arm bent? Een telefoon bezitten, een kleurentelevisie bezitten. Wel, veel jongeren die bezitten niet per se nog een kleurentelevisie, mm-hmm. maar die voelen zich daarom niet arm. Nu, het is wel belangrijk, dit is een lijst van een heel aantal kenmerken, maar voor de ernstige materiële deprivatie zitten we met, moet je minstens 4 van de 9 elementen gedepriveerd zijn.
Mm-hmm.
Dus 1 categorie is ook niet voldoende. Hè? Dus dat compenseert wel voor het feit dat sommigen daar, ja, je kan wel bepaalde opmerkingen maken van, ja, sommige mensen bezitten geen wagen, maar is dat een keuze of zo? Maar als ze 4 van die factoren combineren, dan is het al meer plausibel dat ze toch wel gedepriveerd zijn. En het is ook evident dat dit in de tijd kan evolueren, dus dat 50 jaar geleden zouden volgens deze definitie misschien half Vlaanderen of zo gedepriveerd zijn. Maar ze voelden zich toen niet per se allemaal arm.
Nee.
En dus het maakt gewoon in mijn ogen het debat veel rijker en geïnformeerder om die verschillende maatstaven naast elkaar te zetten. En dat doen we op deze manier. Er is ook zoiets als materiële en sociale deprivatie. Dat is nog een langere categorie. Dan ga je ook, sociologen zeggen dat vaak, van ja, je kan misschien wel geld genoeg hebben om te eten en om te verwarmen, maar je kan niet mee met de rest van de maatschappij als je niet af en toe eens naar een concert kan.
En dat is op restaurant.
Ja, dat zijn natuurlijk, dat toont van, ja, wat is armoede? Kunnen daar, het is gewoon, niemand zal dat kunnen beslechten, dat debat, van ja, die definitie is de enige juiste. Maar het is net voor het beleid belangrijk om die verschillende statistieken, die verschillende definities, kennis van te nemen. En het is daarom, het viel mij heel hard op in die planbureauberekeningen. En er zijn natuurlijk wel redenen voor waarom dat zo is. Maar dat niemand eigenlijk de nuance maakte van ja, maar pas op, dit is enkel volgens die definitie van 60% van het mediaan.
Wat eigenlijk meer een maatstaf is van ongelijkheid en minder van effectieve
armoede. Dat zou je zo kunnen benoemen. Dus opnieuw, op één blik de verschillende maatstaven nog eens vergeleken.
Mm-hmm.
En het is toch wel, ik heb daar daarnet al een beetje uitgelegd, die sociale deprivatie is breder. Hè. Dus dan kan je niet af en toe in het sociaal leven, naar een concert of zo, dan word je ook als arm gezien. En dus dan zitten we bijvoorbeeld voor Vlaanderen daar met 3,4%. Terwijl als je enkel kijkt naar die materiële deprivatie, maar dan zal men misschien zeggen, ja, maar dat is materialistisch bekeken. Mm-hmm. Maar dat heeft ook een waarde op zich. Heel veel mensen denken bij armoede meer aan dit.
Ja.
Wel, dan zitten we voor Vlaanderen op, volgens de statistiek op 1,6%. En waarom is dat toch belangrijk om daar af en toe eens bij stil te staan van, als we op de radio en televisie over armoede horen spreken, dan moeten we de vraag stellen, maar wat bedoelt men daarmee?
Mm-hmm.
Want ik stel dat elk jaar vast. Je hebt dan de Oxfam, die een jarenlang was de woordvoerder Jos Gijsels, die dan op de radio kwam zeggen, het is een schande, er zijn zoveel honderdduizenden kinderen in armoede in Vlaanderen. En het enige wat ik daar vandaag of nu eventjes over wil zeggen is, dan weet ik eigenlijk bijna zeker, hij zit hier met die maatstaf.
Mm-hmm.
En hij zit niet hier, terwijl de luisteraar, die denkt van, oei, zijn er zoveel arme kinderen die problemen hebben met hun voeding of met hun huisvesting of met hun kleding of dergelijke. En dan lijkt me dat toch wel een correctere informatie om te zeggen. Ik zou dat eigenlijk heel sterk waarderen als journalisten. Onmiddellijk zouden zeggen, ah meneer Van Oxfam, u bedoelt volgens de maatstaf 60% van het mediaan. Maar dat zijn niet per se mensen die volgens die categorie materiële deprivatie arm zijn.
Mm-hmm.
En dan krijgt u volgens mij een ander debat. We hebben daar een beetje, dan zie je dat soms dat heel sterk. Uiteraard moeten we empathisch zijn en sentiment hoort ook in de maatschappij, in de democratie. Maar als je te sterk de zaken niet scherp genoeg becijfert en begrijpt, dan kun je volgens mij ook niet tot de goede beleidskeuzes komen. En bijvoorbeeld, we hebben nu een heel sentimentele discussie over de lege brooddozen.
Mm-hmm.
Dat is zo'n een beeld dat heel sterk werkt. Want we, bijvoorbeeld, ik heb nu deze week gezien dat de Partij Vooruit dat echt in haar programma helemaal naar voren schuift.
Ze maakt er een breekpunt van toe te treden tot de Vlaamse regering.
En uiteraard kunnen we er iets ons bij voorstellen, maar er is toch wel net ook een enquête gebeurd van bij hoeveel mensen komt het dan voor. En die cijfers, die werden eigenlijk nauwelijks.
Dat probleem blijkt eigenlijk in de praktijk niet te bestaan. En
of
als
in elk
al is
geval beperkt te zijn. En dat klopt toch niet helemaal met de proportie of de perceptie die vooruit daarbij ophing.
Ja.
En dus dat ze eigenlijk verlegen waren met die statistiek van oei ja, dat toont eigenlijk aan dat het veel minder voorkomt dan wij in onze communicatie voordoen. Ik denk toch dat dat een stuk een rol is van media en dat we naar de feiten moeten kijken en niet enkel naar de emoties.
Ja, nu, wat de feiten betreft, hè, we begonnen daar straks met de vrolijke aankondiging dat Groen er volgens het planbureau via haar partijprogramma inslaagt om de armoede uit de wereld te helpen, tenminste voor België. Daar horen misschien wel wat kanttekeningen bij, want het lijkt mij bijzonder onwaarschijnlijk.
In het vervolg van deze discussie wil ik zeggen, ja, men toont dan plaatjes die voor mij ja, niet het volledige verhaal vertellen. Ze tonen dan, ah ja, we zullen volgens het model, we gaan die mensen allemaal, want men heeft daar een budget voor voorzien van 9 miljard, en dan zullen die mensen niet meer volgens die definitie arm zijn.
Dat is de 60% van de mediaan.
Dat is 60% van de mediaan. Dat is één opmerking die ik zou geven. Ten tweede, als econoom heb ik daar echt wel, mijn plicht zegt mij, ik moet mensen dat uitleggen, dat dit eigenlijk een soort foto is. We doen alsof we gewoon wat geld kunnen bij mensen plaatsen en dan zijn ze niet meer arm. Maar dat is eigenlijk de problematiek van armoede niet recht aandoend. Met name een van de belangrijke elementen is, als we zomaar een bepaalde groep, want men noemt dat dan een welvaartsgarantie geven, ja, dan gaat er nauwelijks nog motivatie zijn om te gaan werken. Dus ik vond die aspect heel problematisch.
De werkloosheidsval.
Dat je dan opnieuw de werkloosheidsval echt wel heel ernstig moet nemen. Dus dat betekent, ja, waar is de prikkel om te gaan werken? Als we, ja, we kunnen utopisch zeggen, we geven een bepaalde groep die volgens onze statistiek onder de armen vallen, gewoon een pak geld. En dan zijn ze niet meer arm. Ja, maar in onze maatschappij zullen ze dan niet participeren in de arbeidsmarkt, want ze zullen niet meer doorstromen. Want men zit gevangen in de werkloosheidsval, overigens, waar we recent een hele podcast over gemaakt hebben. En dus je moet ook nadenken over de prikkel. Als je een uitkering hebt, maar je verliest die volledig de dag dat je gaat werken, ja, dan wordt het voor een bepaalde groep gewoon niet meer interessant om te gaan werken. En dan heeft men een probleem dat men onvoldoende motiveert. En dat je dus mensen blijft bestendigen in een afhankelijkheidsval.
Is het ook niet zo dat wanneer je eigenlijk de lat hoger legt door middel van een herverdeling, waarbij dat je mensen gratis geld gaat geven, dat je eigenlijk een pervers effect krijgt op de maatschappij en op het stijgen van prijzen? Want ik kan mij voorstellen dat de waardebepaling gewoon weg gaat veranderen en dat die 1500 euro die men bijvoorbeeld per maand gaat krijgen, eigenlijk de nieuwe nulnorm wordt.
Ja, daar kunnen allerlei perverse, of wat economen noemen dat dan neveneffecten, zijn perverse effecten die voor een stuk contraproductief zijn. Het betekent vaak dat je, hoe selectiever je maatregel, hoe minder dat soort macro-problemen je krijgt. Mm-hmm. Terwijl nu doet Groen alsof ze een miljoen mensen zomaar een cadeau kan geven zonder dat rimpeleffecten heeft op heel het maatschappelijk bestel. Quod non, met name heel belangrijk, naast het effect waar jij over spreekt, je kan allerlei effecten hebben, bijvoorbeeld ook op de prijsvorming, op de huurmarkt en allerlei andere aspecten, dat mensen zeggen, die hebben allemaal een hoger inkomen, dan gaan we onze huurprijzen verhogen en dergelijke. Dus dat betekent, je moet na in de eerste orde effect meten, maar ook een tweede orde effect van wat is het lange termijn effect hiervan. En in elk geval is dat heel weinig te maken met een actieve welvaartsstaat. Is het de plicht aan economen om erop te wijzen dat zijn risico's oplevert op het vlak van voldoende mensen aan de slag. En dat zie je ook, maar ik denk zelfs dat het model van Planbureau daar een beetje blind voor zijn, of niet correct genoeg zijn om dat risico mee te nemen. Want je ziet wel dat in de plannen, de berekening van Planbureau, de werkzaamheidsgraad minder toeneemt bij Groen dan bijvoorbeeld bij andere partijen, zoals N-VA of dergelijke. Maar je ziet typisch de werkzaamheid volgens de modellen, want ik ga daar ook wel eens een keer een kritische analyse over maken, dat aan die modellen zelf nogal wat kan gezegd worden, wat kritiek op kan gegeven worden. Maar het is wel in lijn met de economische evidentie dat partijen die ervoor kiezen om werken lonender te maken, die het verschil tussen werken en niet werken inactief daar vergroter op inzetten, dat die een groter effect hebben op de werkzaamheidsgraad. En dat is net wat Groen niet doet. Hè. Zij zeggen eigenlijk, als je niet werkt, kun je bijna even goed af zijn als dat je wel gaat werken. Nee. Maar overigens, die discussie is interessant. Zij zeggen, we gaan dat oplossen met een budget van 9 miljard euro. Maar dan zit je 100% met dat probleem van, ja, maar vanaf dat je 1 euro meer verdient omdat je gaat werken, dan verlies je heel dat voordeel en dan blijft men liever inactief. Hoe je dat dan oplost, daar hebben we het ook in die podcast over de werkloosheidsval over gehad, is door dat uit te faseren, door die overgang minder abrupt te maken. Maar als je dat doet, dan wordt de maatregel natuurlijk veel kostelijker. Dus, want dan zitten we meer in de logica van wat men noemt een basisinkomen. Dat betekent, hoe kun je de werkloosheid vooral vermijden? Wel, door een bepaalde voordelen of een inkomen, uitkering, altijd te geven, of men werkt of niet. En dan heb je niet die overgang van, ik kies om te werken, ik verlies mijn tegemoetkoming, dus word ik daarvoor gestraft. Dat heb je niet met een basisinkomen. Het enige probleem met een basisinkomen is dat het eigenlijk onbetaalbaar is. We hebben dat al talloze keren berekend. Voor heel de maatschappij is dat onbetaalbaar. En dat toont eigenlijk, dat zie je nu eigenlijk ook in die cijfers van Groen, vanaf dat je een verstandigere variant wilt maken van je maatregelen, waardoor er minder werkloosheidsval is, dan ga je dus ook steun geven aan mensen die wel werken, die het eigenlijk niet 100% nodig hebben, nee. Maar dan wordt het veel duurder.
Oké, want de tijd begint een beetje te dringen, Ivan. Als je de andere partijen mee in het bad trekt, wat zeggen zij eigenlijk over armoede en ongelijkheid?
Wel, de meeste andere partijen zitten toch meer in dat verhaal van de actieve welvaartsstaat. We gaan de problemen aanpakken door de koek te verbreden, door de economie te laten groeien, door bijvoorbeeld in te zetten op de werkzaamheidsgraad. Je ziet hier nu eens die cijfers dat de werkzaamheidsgraad, ook bij migranten, maar ook in de totale bevolking, veel lager zijn. En dat betekent dat je op die manier voor iedereen de situatie beter maakt. En dat er op die manier ook armoede, dat werk het beste remedie is tegen armoede. Daar zitten de meeste partijen in. Natuurlijk, de minder linkse partij. Hoe minder links de partij is, hoe meer ze in het verhaal zit van werken is de weg tegen armoede en niet per se iedereen een uitkering geven.
Dat staat dus haaks op de plannen rond degrowth. Dat houdt in dat je eigenlijk een economische groei moet blijven nastreven.
Ja, want heel die filosofie van degrowth, die zit heel sterk in van ja, dat we zullen misschien minder welvaart hebben of minder een groei van de welvaart, maar we gaan dat dan beter verdelen. Maar dus een heel deel van wat ik hier vertel over die discussie armoede versus ongelijkheid is, als je dit verkeerd aanpakt en bijvoorbeeld al door het verkeerd te meten en meer op ongelijkheid focust dan op armoede, dan riskeer je, doordat je op het verkeerde doel schiet, namelijk ongelijkheid eigenlijk probeert te bestrijden eerder dan armoede, dat je nooit echt een verschil gaat maken voor armoede. Mm-hmm. En men definieert het zo breed, die armoede, 60% van het mediaan, dan zag je echt het verschil met die materiële deprivatie. Dat was maar 1,4% voor Vlaanderen of zoiets, terwijl je aan een veel hoger percentage kwam volgens die andere definitie. Ja, wat willen we bestrijden? Willen we echt de bittere armoede bestrijden? Of hebben we eerder een voorkeur tegen ongelijkheid? Maar als we daar niet duidelijk in zijn en als we al met de definities zitten te knoeien, ja, dan gaan we misschien nooit een oplossing bieden voor die armoede, omdat we met onze obsessie rond die ongelijkheid zitten. En ik wil daar toch even op ingaan. Hè? Dus die ongelijkheid, men heeft daar dus in ons land en eigenlijk heel veel van de beleidsvoorstel van partijen, daarvan zeg ik, sorry, jullie spreken over het bestrijden van armoede, maar dat komt eigenlijk meer neer op het bestrijden van ongelijkheid. En weten jullie wel dat volgens allerlei maatstaven, we al aan de heel lage kant zitten van ongelijkheid. Ja. Dus wat is het hoogste prioriteit? Is dat cijfer nog verder terugbrengen? Of is het reduceren van de armoede? En dan, als je bijvoorbeeld meer selectief wilt werken op armoede, dan moet je bijvoorbeeld misschien dit soort feiten erbij nemen. We zitten met een groter deel gezinnen die eigenlijk nauwelijks in aanraking komen, in connectie hebben met de arbeidsmarkt.
Even ter verduidelijking, dit geeft weer hoeveel procent van de actieve bevolking, dus tussen de 0 en 59 jaar, op jaarbasis minder dan 20% aan arbeid heeft gedaan.
Dat is nu deze maatstaf, een lage werkintensiteit, maar we hebben andere cijfers, bijvoorbeeld over generatiearmoede of generatiewerkloosheid, dat in Wallonië bijvoorbeeld er proportioneel hogere aantal gezinnen zijn die eigenlijk al verschillende generaties nooit iemand zien werken hebben. Mm-hmm. En dus dat blijft voor mij toch de meest legitieme doelstelling. En ik wil gewoon die discussie toch wel eens opentrekken van ja, allerlei uitkeringen die we vandaag op tafel leggen. En er is een soort opbod tussen partijen. Stem op ons, want dan krijgt u meer kinderbijslag en krijgt u meer dit of dat. Dan denk ik, is dat echt het meest effectieve voor armoede te bestrijden? Of heeft dat met iets anders te maken, met die ongelijkheid? En dan bijvoorbeeld zoiets als het Vlaams onderwijsniveau, het niveau van ons Vlaams onderwijs, dat achteruit gaat. Ik ben ervan overtuigd, met al de duurzame effecten die dat soort zaken oplevert, dat dat veel belangrijker is dan een uitkering meer of minder.
Ja, eigenlijk, dat was de vraag die ik wou stellen. Waar zijn voor de effectieve armoedebestrijding eigenlijk de oplossingen te zoeken? Dus bijvoorbeeld bij een beter en een efficiënter investeren in onderwijs.
Ja, en dat is voor mij een beetje een dimensie die in de verkiezingscampagne onvoldoende aan bod blijft. Dat is vorige keer ook al met die doorrekeningen. Door het planbureau krijg je een opbod tussen partijen van stem op ons. Je voelt je alsof je op de kermis staat en iedereen biedt, wij bieden nog meer.
Ja.
Terwijl dat die structurele oplossingen voor die diepe problemen eigenlijk nauwelijks aan bod komen. Ja. En wat krijg je dan? Je krijgt een opbod bijvoorbeeld in hoeveel kan de overheid u helpen door uitgaven te realiseren. Nu, we weten allemaal, België zit al aan de hoge kant van de evolutie van de overheidsuitgaven. En wat we ook al kunnen identificeren is, wij zijn, en kijk nu bijvoorbeeld naar Wallonië en Brussel, mm-hmm. dat zijn regio's waar echt wel meer geld wordt gespendeerd aan sociale overheidsuitgaven.
Ja, en toch is
en
het risico
toch
veel
een hoger
groter.
Armoede.
Ja.
Dus dan, dat zijn zaken waarvan je even moet stilstaan en zeggen van ja, missen we niet een aantal, moeten we niet meer structurele maatregelen nemen, eerder dan enkel te focussen op het opbod tussen wie biedt het meeste.
Ja. Een laatste puntje, nog heel kort. De klimaatmaatregelen die verhogen mogelijk ook, of die maken de groep van mensen die het risico loopt om in armoede terecht te komen, eigenlijk groter.
Ja, we hebben daar ook, Bea Cantillon heeft daar eens een berekening van gemaakt. Volgens opnieuw die maatstaf die zij hanteren, van die 60% van het mediaan, zitten we vandaag rond 13% van de bevolking die van de Belgische bevolking die in de armoedecategorie zit.
Of maar, in de categorie van risico lopen
risico
op armoede.
Armoede. Maar als je daar dan de investeringen erbij telt die men oploopt als je een energieinvestering moet doen, zoals een warmtepomp of een
elektrische wagen.
Ja, een elektrische wagen en dergelijke, dan zou die groep zomaar toenemen van 13% naar bijna 18%. Dus dat toont toch dat we toch wel wat voorzichtig moeten zijn met en daar ook het meest efficiënte zoeken in plaats van met de grote kanonnen te schieten, echt naar ook die sociale dimensie te kijken van ja, wat levert dat op aan winst, aan energiebesparing bijvoorbeeld, versus welke risico's leveren we daarmee voor bepaalde gezinnen die het al heel problematisch hebben.
Wie werp je eigenlijk met dat beleid voor de leeuwen? Want als ik zie dat de mensen die momenteel onder die mogelijke armoedegrens zitten, welke hap uit hun budget dat neemt, tot welke uitgaven zij eigenlijk gedwongen worden, dat is
Ja, als je deze statistiek gewoon volgt, dan krijgen we echt eens door die investeringen die we opleggen aan de bevolking in warmtepomp en elektrische voertuigen, eigenlijk echt een serieuze verschuiving van de mensen die tot nu toe in de lagere middenklasse zitten, die dan verschuiven naar de categorie armen.
Ja, ja, ja.
En dus, het is altijd zoeken naar het meest slimme en selectieve. En wij weten opnieuw dat in ons land, wij zitten heel zwaar op het totaal niveau van uitgaven, maar heel zwak op het vlak van de selectiviteit.
En heel slecht op het vlak van de resultaten ook.
We hebben dat al becijferd. En bijvoorbeeld, als je naar de overheidsuitgaven kijkt, in Nederland is 35% daarvan enkel echt gericht op de 20% armste. Bij ons is dat 29%. Mm-hmm. Dus in Nederland is men selectiever in de middelen die de overheid gebruikt, dat die echt bij de armste terechtkomen.
Ja.
En bij ons is dat veel minder selectief. En dan leidt dat, denk ik, eerder naar een beleid dat de ongelijkheid wat probeert te matigen, terwijl we daar eigenlijk al heel laag zitten. En dan roep ik toch iedereen op eigenlijk om eens stil te staan. Wat is de hoogste prioriteit? Is dat nu de armoede echt bestrijden of is dat nog meer ingaan in die strijd tegen ongelijkheid? Ja.
Oké, hartelijk bedankt Ivan voor deze uiteenzetting, boeiende uiteenzetting. En misschien dat we er ook als journalisten een beetje meer op moeten letten dat we de correcte begrippen hanteren wanneer mensen nog eens vanuit partijstandpunten allerlei mooie zaken proberen naar voren te brengen. Beste kijker, beste luisteraar, hartelijk bedankt voor uw aandacht. Like ons, abonneer u op ons kanaal en bezoek zeker ook eens doorbraak.be. Daar vindt u journalistiek vanuit een ander standpunt bekeken dan in de mainstream media. En dan rest mij u te bedanken voor uw aandacht, wat ik al deed. En tot een volgende keer.
Doorbraak. Doorbraak.
Doorbraak.
Steeds vaker hoor je over
Doorbraak.
Want
Doorbraak
brengt ander nieuws, anders bekeken. En
Doorbraak
is complexloos Vlaams.
Doorbraak.
U leest en u denkt wat u wil.
Doorbraak.
Ga naar doorbraak.be en lees een maand gratis zonder verplichting.
Doorbraak. Doorbreek de bubbel.